Goedenavond, dames en heren. Eventueel ook mensen thuis. Een ongebruikelijke agenda, de commissie van onderzoek. Of een ongebruikelijke vergadering om uit te zenden. Maar dit commissie van onderzoek is het eerste agendapunt openbaar en voor inwoners ook te luisteren en ook voor ons later weer terug te luisteren. Op de agenda staat de brief van de directie Boeg in zaken verlopen begroting werkorganisatie Boeg 2017-2021. En naar aanleiding van de actualiteit is door de commissie van onderzoek en verschillende gemeenteraden in de Boeg gevraagd om wat extra tekst en uitleg. En daarvoor zijn hiervoor nu aanwezig wethouder Valkering en de heer Patrick Schouten. En die gaan ons meenemen in de achtergrond van deze brief. En wie van u kan ik als eerste daarvoor het woord geven? Meneer Valkering.
Ja, voorzitter, dank u wel. Niet heel onbekend in deze zaal, wel in deze functie. Want vandaag dat is niet als wethouder van de gemeente Bergen, maar als financieel bestuurder van de Boeg Werkorganisatie. En in plaats van de algemeen directeur, want eigenlijk zou de algemeen directeur hier zitten om vandaag met jullie te praten over de brief. Ik leg ook straks uit waarom hij hier zou zitten. Hij is niet meer in dienst van de Boegwerkorganisatie, dus dat betekent dat hij moest worden vervangen. Toen is druk gezocht naar wie dat het beste zou kunnen doen. Diegene die kon niet. Ik kon wel. Als financieel bestuurder, dus ik zit hier vanavond ondersteund door Patrick Schouten, die zichzelf zo meteen ook nog wel kort zal voorstellen. Waarom zitten we hier vandaag? Toen onze directeur pas was gestart, heeft hij een gesprek gehad met de auditcommissie van Castricum. Dat is eigenlijk heel erg goed bevallen. En toen heeft de auditcommissie gevraagd, kan je over een jaar niet terugkomen om ons te vertellen wat je bevindingen zijn over dat jaar. En om ons iets mee te nemen over de boegwerkenorganisatie en waar staan we nu. Nou, dat gesprek is geweest en in dat gesprek ging het ook voor een groot deel over de boegbegroting en het verloop van de boegbegroting. En dat was eigenlijk zo'n verhelderend gesprek en de raadsleden daar vonden dat zo fijn dat ze zeiden, eigenlijk gunnen we dit gesprek ook aan alle andere gemeentes. Nou, dat vonden niet alleen zij een goed idee, dat vond het boegbestuur ook een goed idee en de directie ook. Dus dat betekent dat vervolgens de algemeen directeur zich heeft laten uitnodigen bij alle commissies van onderzoek om kort te spreken over het verloop van de boegbegroting. Inhoudelijk zal meneer Schouten daar straks iets verder op ingaan. En we doen dat verder aan de hand van de brief. Maar dat, voorzitter, dat heeft u al voor het grootste deel uitgelegd. Want mijn inleidend praatje, dat heeft u voor het grootste deel al ingevuld. We kunnen het vanavond over van alles hebben. Zolang het technisch blijft. Want politiek iets vinden over de boeg, dat kunnen wij allebei niet in onze in deze rol. In een andere rol kan ik dat weer wel met u. Maar voor vandaag kunnen we het over alles hebben over wat de boeg raakt. Zeker in financiële zin. En we doen dat met als basis de brief die is gestuurd over het verloop van de boegbegroting. Dus schroom ook niet om ook andere vragen te stellen over actualiteiten binnen de boeg. Over andere dingen waarvan u zegt, dat heb ik nou altijd al een keertje willen weten over de boegwerkorganisatie. Waar afgelopen maandag bij Uitgeest hebben we ook nog uitgebreid stilgestaan bij het fenomeen plustaken en maatwerktaken, waar we ook in de sessie met de gemeenschappelijke regelingen al kort over stil hebben gestaan. Ja, en dat in meer kan vanavond de revue passeren, zolang als u tijd heeft voor ons. Voorzitter, en met u goedvinden zou ik dan het woord willen geven aan meneer Schouten, zodat hij ons mee kan nemen in het verloop van de boegbegroting.
Ja, dankjewel Klaas. Nou, misschien goed voor de mensen die mij niet kennen. Ik ben Patrick Schouten en ik ben sinds 1 september 2019 de concerncontroller bij de Boeg. Eerst op interim basis en sinds 1 oktober 2020 vast in dienst bij de Boeg. Nou, Klaas gaf het net al heel eventjes kort aan. Samen met Dick, de voormalig directeur, ben ik bij de auditcommissie van Castricum geweest. En mede ook naar aanleiding van een aantal krantenartikelen die verschenen. Over dat de boeg een slok op was. We vroegen maar geld aan. En ja, ze wisten eigenlijk niet wat er met het geld gebeurde en waar dat nou allemaal heen ging. Daartoe hebben wij een overzicht gemaakt van het verloop van de begroting door de jaren heen. En daar ook een toelichting op gegeven met een aantal belangrijke elementen waaruit die opbouw van die begroting is ontstaan. En wat Klaas net ook al eventjes aangaf, is dat dat bij een aantal raadsleden heel verhelderend werkte. Dat we zeiden, nou, dit willen we alle raden, voor alle raden inzichtelijk maken. Vandaar dat deze brief verschenen is, met ook dat verloopoverzicht erbij. En als je kijkt naar het totaalplaatje, dan zie je eigenlijk drie grote brokken die ertoe leiden dat de begroting de afgelopen jaren gestegen is. Dat is allereerst de loon- en prijsindexen. Wij hebben ons te houden. Het grootste deel van onze begroting bestaat uit personeelskosten. Op het moment dat de CAO omhoog gaat, zullen wij dat aan onze collega's moeten uitbetalen. Daarnaast zien we ook dat de prijsindex de afgelopen jaren gestegen is. Dus dat moeten wij ook doorrekenen in de begroting. Daarnaast zijn er een aantal autonome ontwikkelingen die op ons afgekomen zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de omgevingswet. Ja, ook dat brengt met zich mee dat wij als boeg extra mensen moeten aannemen, extra taken moeten uitvoeren, waaraan ook weer een aantal kosten verbonden zijn. En daarnaast de plustaken, dat zien we met name de laatste 2 jaar op basis van de DVO's die zijn afgesloten met de 4 gemeenten. Ook daar bestaat nog wel eens verwarring over van ja, Castricum werd bijvoorbeeld geroepen, er zijn nog steeds geen DVO's. Nou, in maart 2020 hebben we met elke gemeente een dienstverleningsovereenkomst gesloten. En op basis van die dienstverleningsovereenkomst zijn er ook een aantal plustaken vanuit de gemeente overgeheveld. Of overgeheveld als taak gegeven aan de boeg om die zaken uit te voeren. Nou, dat is in belangrijke mate de 3 elementen waaruit de stijging van de begroting bestaat. Wat ik gepoogd heb in het overzicht, en ik wil het verloopoverzicht niet in detail hier gaan bespreken, maar ik wil hem in ieder geval eventjes toelichten hoe we hem opgebouwd hebben. Dat is dat u boven in de jaren ziet en dan linksbovenin, daar staat 56.807.000 euro. Dat is de beginbegroting van de boeg geweest. Op het moment dat de boeg startte, was dat met een begroting van 56,8 miljoen. Van boven naar beneden heb ik elke keer een rapportage opgenomen of een specifiek besluitpunt waaraan extra kosten verbonden zijn. Nou, zo hebben we die allemaal opgebouwd en in de tweede bijlage of op de laatste bladzijde hebben we voor de elementen uit de jaren, dus als je kijkt naar 2017, staan er daaronder de grootste elementen uit bijvoorbeeld de rapportages genoemd, zodat het ook wat meer zegt dan alleen maar de tweede rapportage van 2017. Nou, vervolgens hebben we hem zo helemaal opgebouwd tot het bedrag wat u grijs gearseerd ziet staan, de 75,2 miljoen. En dat is de stand van de begroting 2022 zoals die recent bij u aangeboden is. En op deze manier hopen wij iets meer inzicht te hebben gegeven in het verloop van de begroting. En dan ziet u ook heel duidelijk dat het niet alleen maar dingen zijn, of nou eigenlijk geen dingen zijn die wij als boeg hebben verzonnen, maar dat het ook echt met u gedeeld is via een rapportage. Of een ander goed voorbeeld is bijvoorbeeld de overdracht van het wagenpark. Dat heeft voor een lastenverlichting in uw begroting gezorgd aan de kant van de kapitaallasten, maar daarmee een lastenverzwaring binnen de begroting, omdat wij het wagenpark nu voor u beheren en daar ook de afschrijvingslasten voor hebben. Maar dat betekent dus wel een verhoging voor de boegbegroting, maar binnen uw gemeente is dat neutraal gebleven, omdat u af bent van onderhouds- en kapitaallasten, maar daardoor wel een bijdrage aan de boeg betaalt. Dat voor mij tot zover qua uitleg bij die verloop van de begroting.
Ik zie al iemand die vraag wil stellen, meneer Karmans, geloof ik. Kormans, sorry.
Karmans is weer iemand anders. Voorzitter, ik heb dat overzicht heb ik bestudeerd en heel hartelijk dank, meneer Schouten, voor uw inleiding. Ik ben relatief nieuw hier en ik ben best geïnteresseerd in cijfers. En ik heb gewoon echt vragen over de nodige cijfers en ook over de nodige dingen die hier opgenoemd staan. Want daar staan dingen die ik niet begrijp. Dus, en ik wil altijd heel graag de cijfers begrijpen. Dus ik zou het prettig vinden om toch gewoon eens even door de cijfers te gaan en ook door de omschrijvingen van die cijfers.
Kunt u 1 voorbeeld noemen waarvan u zegt, nou, die viel mij nu zo op?
Nou, wat mij opvalt bij een gemeente, dat daar overheveling van klein gereedschappen staat. Ja, daar kan ik me niks bij voorstellen. Dus, wat wordt daar precies mee bedoeld? En,
nou, 1 voorbeeld eventjes, dan kan meneer Schouten erop reageren. Maar ik weet niet of het de bedoeling is om zo in detail die dingen te vragen. Ik denk... Ik had eigenlijk begrepen dat het niet helemaal de bedoeling was. Meneer Valkering?
Nou, zullen we kijken of we een soort dubbelslag kunnen maken? Want wat we dan doen is dat we deze twee specifieke voorbeelden even uitlichten, zodat het ook wat gaat leven, ook voor de mensen die vandaag de moeite hebben genomen om mee te kijken naar een vergadering van de commissie van onderzoek van de gemeente Bergen op deze warme avond. En dat we voor het overige, want daar liggen natuurlijk allemaal besluiten onder, en die zijn gewoon openbaar, dat we die stukken ook even toesturen, zodat voor de fractie van het CDA ze ook beschikbaar zijn. Want daar staat dan per stuk uitgelegd waarom en wat ermee wordt bedoeld. Maar dat we kort nu even aanstippen wat wordt bedoeld met de overheveling van klein gereedschap. En dus het misschien ook even verduurzaming wagenpark. Dan hebben we er in ieder geval twee grote te pakken met met opvallende namen.
Ik kijk even rond. Is de commissie daarmee akkoord dat er even twee voorbeelden gegeven worden, maar dat er dus andere besluiten ook naar ons toegezonden kunnen worden? Meneer Stam. Uw microfoon alstublieft.
Ik zie bij de laatste pagina waar de mutaties per jaar staan, dan valt die weg bij 2019. 2020 staat er niet in. En 21. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt.
Ik heb hem hier wel, waar ook 20 en 21 in staan. Ik zit even te kijken of we dat nog heel snel kunnen delen. Ik weet niet of ik dat naar iemand kan mailen, zodat hij wel... Maar ik weet of dat nut... Nee? Nou, dan kunnen we die ook toesturen. Hij is er wel. Dan is die weggevallen bij het verzenden.
Ik schors even één minuutje. Oké, het is duidelijk wat er nu is weggevallen. Ik denk dat het handig is als we deze nog toegezonden krijgen. En we mogen altijd of in de commissie onderzoek of schriftelijk daar een vraag over stellen. Mevrouw Groteman.
Is het daarbij tevens mogelijk dat dan bij die toelichtingen aangegeven kan worden of het incidenteel is of structureel doorloopt? Want ik kan me voorstellen dat projecten dan incidenteel zijn.
Nou, voorzitter, wat ik net ook heb geprobeerd toe te zeggen, is dat we in ieder geval van die wat de besluiten die genoemd staan in het verloopoverzicht, dat we die toezenden. En daarin staat ook steeds of een besluit incidenteel of structureel was. En dan nog steeds de vraag vanuit ons tweede handen, zeg maar. Of u genoegen heeft met uitleg van deze twee voorbeelden, of dat u zegt, nee, we willen ze echt allemaal één voor één doorlopen.
Volgens mij heb ik de commissie net gevraagd of u akkoord bent dat er even twee voorbeelden worden gegeven en de rest, alle besluiten worden toegezonden, zodat het ook duidelijk is waar het vandaan komt. Daar is de commissie mee akkoord. Dus het gaat dan om dat klein gereedschap wat genoemd werd door meneer Kormans als voorbeeld en de verduurzaming van het wagenpark zijn de twee voorbeelden die u geven wilt. Oké, ga uw gang.
Ja, dank u wel. Als we beginnen bij het klein gereedschap, ja, dan moet u denken aan grasmaaiers en dat soort zaken die daarin zitten. Dus het is niet het kleine gereedschap, het harkje wat u zelf in de tuin gebruikt, maar wel iets groter dan heel klein gereedschap. En wat betreft de verduurzaming van het wagenpark, vanuit de gemeente is de wens gekomen om het wagenpark groener te maken. Nou, daar zijn allerlei acties op uitgevoerd, berekeningen van gemaakt en dat heeft wel geleid tot hogere kosten voor het wagenpark. En dat is dan die verduurzaming wagenpark die hier staat.
Dus als ik het
voldoende is?
Oh. Nee. Nou, ik stel hem zelf maar verduidelijkend. Hij zegt overheven een klein gereedschap, dan staat er in 5 jaar tijd een bedrag voor gemoeid. En dat zijn dus de kosten die gemoeid zijn met het feit dat de boeg het beheer daar nu over heeft.
Ja, dat klopt. Dat zijn dan de kapitaallasten die daarmee gemoeid zijn en de onderhoudslasten.
Voorzitter, misschien ook met aanvulling, maar waarom hebben we dat dan gedaan? Want dat is misschien ook wel een goede vraag. En dat hebben we gedaan om dat het voor te stellen is dat omdat we met één afdeling werken die alle vier de gemeentes bestrijkt, dat het wat gek is dat je met de ene grasmaaier alleen in Bergen gras mag maaien en dat je die grasmaaier dan vervolgens in Bergen terug moet zetten als je in Hello een perkje wil gaan maaien. Dus die gebruiken we al onderling. Dan is het ook heel logisch dat de boekwerkorganisatie die machines dan dus ook in eigendom heeft en daar ook de lasten van draagt. Want dan zijn ze ook onderling te gebruiken. En daarom hebben de college in april 2020 besloten tot die overheveling van dat deelwagenpark. En dat heeft dan ook weer efficiëntievoordelen in de inkoop, omdat je wat groter bent en met wat meer bent.
Zijn daar nog vragen over? Nee. Mag ik een vraag stellen van jullie commissieleden? Ja. Nou, ik vroeg mij bijvoorbeeld af, de lonen moesten geïndexeerd op een nieuw CO. Er was heel lang op nul gebleven voor ambtenaren en toen ging het weer omhoog, als ik het juist heb. Betekent dat dan ook niet dat je vanuit het Rijk daar ook meer middelen voor krijgt? Dus we zien het nu wel in de boeg begroting staan, maar betekent het ook niet dat gemeenten meer geld krijgen voor dat deel?
Dan wordt het heel technisch, dan ga ik stiekem heel even naar achter kijken, Jan, in de algemene uitkering. Is daar echt een, daar is niet een specifieke component salarisverhoging, toch, in de algemene uitkering?
Nee, de algemene uitkering, dat is het hele rare, de CAO van de gemeente.
Voor mensen thuis die kijken, want die kunnen dan meneer Belleman niet volgen. Die zegt dat CAO is een wettelijke verplichting dat je dat volgt als gemeente. Maar dat betekent niet dat in de algemene uitkering dus automatisch ook omhoog gaat. Omdat je als gemeente wel meer salariskosten krijgt. Mevrouw Otto van D66.
Ja, ik heb nog een aanvullende vraag. Ooit is bedacht hoe die verdeling is tussen de verschillende gemeentes. Kan je me dat nog een keer uitleggen? Want misschien dat ik dan nog wel een keertje wil gaan nadenken of dat nog wel de meest handig is. Maar daar gaan we het politiek nu niet over hebben. Maar hoe is dat ooit bedacht? Ook alweer.
Ooit is bedacht dat de inbreng van elke gemeente is de basis voor de verdeelsleutel. En die verdeelsleutel ziet u ook in de verschillende rapportages aangepast worden. En dat heeft ermee te maken, stel dat u ervoor kiest om een bepaalde taak te intensiveren ten opzichte van een andere gemeente, of u draagt het wagenpark niet over, dan gaan we dat weer helemaal opnieuw verdelen. Dus stel dat u als Berg had gezegd, nou, wij gaan ons wagenpark niet inbrengen bij de boeg, maar de andere drie gemeenten doen dat wel. Dan wordt de inbreng van de drie gemeenten wordt bij de totale inbreng opgeteld. En dan wordt opnieuw die verdeelsleutel gebracht. Dus dat zorgt ervoor dat u nooit zult betalen voor de taken die andere gemeenten wel overhevelen. En u bijvoorbeeld niet overhevelt naar de boeg. En het is een behoorlijk complexe berekeningswijze. En in de tweede vierap heeft u ook gezien dat we een aantal plustaken die structureel door gaan lopen, waarvan we dan eigenlijk zeggen dat is geen plustaak meer, gaan verrekenen in de uniforme taken, zodat die verdeelsleutel weer wat eenvoudiger administratief bij te houden is. Dus het is de oorspronkelijke inbreng geweest en die wordt aangepast als er mutaties zijn die bijvoorbeeld maar voor één specifieke gemeente zijn of voor twee gemeenten zijn. En dan gaan we helemaal opnieuw de verdeelsleutel berekenen. En dat zit hem vaak in tiende of in honderdste van het percentage. Dat zijn niet gelijk hele procenten die het stijgt.
Dan nog een aanvulling. Dus, maar inbreng zie jij aan de ene kant dus personeel. Kijk, ik zit een beetje van, oké, stel dat wij hadden onze afval uitbesteed en een andere had het inbesteed. Dus dat waren eigen mensen. Dus dan, omdat het dan eigen mensen waren, was dan de inbreng groter? Of hoe moet ik dat dan zien? Want uiteindelijk heb je een bepaald budget binnen je gemeente wat voor ondersteuning is en een deel wat je voor waar wij over gaan, om het zo te zeggen. En nou zit ik een beetje van, wat breng je dan precies in? Is het de mensen? Is het de geld? Is het Activa? Is het alles?
Ja, nee, ik dacht dat je hier zag. Maar... Nee, ja, wat je ziet is, natuurlijk breng je mensen in, maar het zijn de euro's die vertaald zijn als inbreng. Dat zie je ook bij het wagenpark, ook daar zijn de euro's aangekoppeld die je inbrengt. En op basis van de euro's gaan we rekenen. En niet zozeer, we hebben 2 poppetjes, dus dat is 2 van Bergen ten opzichte van 10. Dus dat is dan 20%, maar het zijn echt de euro's die daaraan gekoppeld zijn. Op basis daarvan is de verdeelsleutel gebaseerd. En dat voorbeeld staat, volgens mij staat die ook als een van de zaken die erin staan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Stichting Rijk, dat was bij een aantal gemeenten die hadden Stichting Rijk als inkoopafdeling. Daar zijn ze weggegaan en die zijn bij ons binnen de boeg gebracht. Nou, daar hebben de 2 gemeenten geld voor in moeten brengen binnen de boeg. En dan gaan we de hele verdeelsleutel weer aanpassen, omdat we zeggen, ja, het moet niet zo zijn dat de gemeente Bergen ineens meer gaat betalen voor de inkoop, omdat de 2 gemeenten ineens de inkoop binnen de boeg gaan beleggen.
Dus dat geld wat jullie eerst betalen voor die externe organisatie, dat wordt dan ingebracht als het ware, of niet? Dan wordt er gewoon de verdeelsleutel, wordt er gewoon...
Misschien met een voorbeeld, dat die dan wat duidelijker wordt. En los daarvan dan een korte opmerking dat het overzicht, zeg maar, aan vrijval, misschien is het ook goed om die weer een keertje erbij te pakken, die stond in het oude bijlagenboek. Wat bij de start van de werkorganisatie hadden we het bedrijfsplan. En bij het bedrijfsplan zaten bijlages. En een van die bijlages was een overzichtje van vrijval per gemeente. En daar stond dan in de loonkosten die we hadden, maar ook de personeelsgerelateerde budgetten die natuurlijk meegingen. Daar stond precies in wat er dus tot aan het geneeskundig onderzoek wat werd verricht aan toe. Zeg maar. Dus al die posten zijn berekend. Dat is uiteindelijk op 1 hoop gegooid. Daar zijn die percentages op berekend. En die percentages zijn steeds aangepast lopende de jaren. Een voorbeeld is bijvoorbeeld als Bergen. En ik heb deze voor de mensen die al bij de gemeenschappelijke regeling waren, wordt het een herhaling van zetten. Maar daar heb ik hetzelfde voorbeeld gegeven. Stel je voor, Bergen die verzint morgen dat we bij de ingang van het dorp. En kies dan maar een van de dorpen waar dat het leuk zou zijn. Iemand neer zouden zetten die mensen gaat begroeten. Die het dorp binnenrijden. Dan zeggen wij tegen de boegwerkorganisatie, wij zouden graag iemand willen die bij de ingang van het dorp gaat staan om mensen te begroeten. Nou, dan zegt de boegwerkorganisatie dat iemand nog tijd vrij heeft. Hè. Bijvoorbeeld, ze zeggen, nou, we hebben iemand bij de receptie zitten, die heeft nog wat tijd over. Of we moeten iemand aantrekken om dat te doen. Op het moment dat wij dat dan zeggen, dan zegt de boegwerkorganisatie tegen ons wat het kost. Dan kunnen wij het in onze begroting opnemen en dan neemt de boegwerkorganisatie dat er ook in op. Nou, stel je voor dat we dat bij al onze dorpen gaan doen en dat het, stel dat het nou, €850.000 kost om dat jaarlijks bij al onze dorpen 2 mensen neer te zetten. Hè. Het kost een hoop geld, maar dan heb je ook wat. Zeg maar. Stel je voor dat wij dat doen. Wat er dan vervolgens gebeurt is dat die 8,5 ton die gaat naar de boeg. En als dat een structurele taak is, dan past de boeg daaraan het totaal budget aan. Het totaal budget is straks ergens 80 miljoen als je hem in 2025 zet. Dus je gaat hem dan aanpassen. Dan kan je ongeveer uitrekenen wat dat met de percentages doet. Ja, en dat betekent dat in die verdeelsleutel, omdat je die grote som extra in de pot stopt, dat Bergen wat meer in de pot stopt, waardoor de pot groter wordt, maar Bergen haalt er ook meer uit. Dus dan ga je die percentages, die ga je daarmee aanpassen. Nou, dat is zeg maar voor een structurele taak. Maatwerk is eigenlijk precies hetzelfde. Alleen bij maatwerktaken doen we het tijdelijk. Tenminste, dat is het idee achter een maatwerktaak. Is dat je iets tijdelijk extra, bijvoorbeeld dat je zegt, nou, we doen dit voor de komende 2 jaar. Of totdat de huidige burgemeester weg is, want het is zijn of haar nieuwe ambitie. Dan is iets tijdelijk en dan noemen we het eigenlijk een maatwerktaak. En bij die maatwerktaken zitten ook aparte afspraken. Want dan kan je in de DVO die we met elkaar hebben gesloten, die ook volgens mij is meegestuurd met deze brief, aparte afspraken maken over hoe dat dan vervolgens wordt gemonitord. Want die worden iets strakker, of tenminste je kan die iets strakker monitoren dan de meer structurele taken.
En jij noemt het maatwerktaak, maar dat is dus een plustaak.
Plustaak, ja.
Plustaak. Ja. Oké, dus maar ik moet het zien als zijnde die plustaken als ze structureel worden. Want eigenlijk zie je inderdaad plusjes en minnetjes. Tenminste, je hebt een DVO, dat is je basis. En dat is op basis van de percentages. En als je dan plustaken hebt, dan is het tijdelijk. Maar stel dat die plustaak weer een structurele taak wordt, dan wordt het weer verwerkt in die percentages.
Ja, zo was het nu in de tweede VIRAP ingestoken. Alleen er zijn gemeentes die daar wat van vinden. Dus daar gaan we het wel nog met elkaar in het boekbestuur over hebben. Want er zijn gemeentes die zeggen, ja, maar die, we weten niet of onze plustaak ook daadwerkelijk structureel is. Misschien is die wel heel langdurig incidenteel. Daarover kan je met elkaar de discussie voeren. En binnen de DVO zit dus de mogelijkheid om die plustaken wat strakker te monitoren. Nou, en met alles wat op dit moment rond de boeg speelt, zit daar ook een stukje bestuurlijk comfort om dat soort plustaken wat meer te monitoren. Dus dat vraagt nog een extra gesprek in het boegbestuur. En daar hebben we tijdens de avond over de gemeenschappelijke regeling ook over gehad. Hè, want de gemeente uit Geest heeft daar vrij specifiek haar zienswijze op ingestoken.
Mevrouw Groteman, u had ook een vraag.
Dank u, voorzitter. Heb ik nog een vraag? Want voortbordurend op uw voorbeeld van de bezoekersbegroeter. Wij hebben die bezoekersbegroeter ingesteld om dat een hogere waardering te krijgen voor onze gemeente. En uiteindelijk blijkt dat helemaal niet het gewenste effect te hebben. Want, en dan willen we eigenlijk afscheid nemen van die bezoekersbegroeter. Welke invloed hebben wij daar dan nog op? Want dan is dat wel van de boeg. En dat is vraag 1. Welke invloed hebben wij dan op die mogelijkheid? Of zitten we dan met een afkoopsom, et cetera? En 2. Door de jaren heen kunnen de prioriteiten wisselen. Hoe gaan we daar dan mee om? Want bijvoorbeeld Castricum en Uit Geest hebben meer geld ingebracht voor inkoop. En de gemeente Bergen heeft bijvoorbeeld meer ingebracht voor RO. Blijft dat dan ook nog doorwerken in de personeelscapaciteit?
Voorzitter, ik scheid ze van elkaar en ik ga nu heel erg alleen met mijn boegpet antwoorden. Allereerst die vraag over die bezoekersbegroeter, kan je daar vanaf? Nou, wij hadden mensen in dienst die mensen op een iets minder vriendelijke manier begroeten, namelijk door ze bijvoorbeeld parkeerbonnen te geven. En daar zijn we net mee gestopt, want dat liep via de boeg. En daarvan heeft de gemeente Bergen gezegd, dat willen we eigenlijk niet meer via de boeg, dat willen we op een andere manier doen, hè, via de parkeercoöperatie. Op het moment dat wij dat besloten, ga je dus in overleg met de boegwerkorganisatie, die laat dan zien wat het kost om uit te treden, want je zit dan mogelijk met een deel frictiekosten. En die zal je als gemeente ook gewoon moeten vergoeden. Hè. Dezelfde discussie loopt nu over SORA, waar ook de discussie loopt, hè, als je straks die medewerkers de organisatie uithaalt, wat kost dat dan? Want uiteindelijk moet dat wel worden betaald. En, dat moet over het algemeen worden betaald door de gemeente die ook daadwerkelijk kiest voor uittreding. Het boegbestuur kan daar van afwijken. Alleen de kans is wat kleiner dat het boegbestuur dat ook daadwerkelijk doet, want dan moeten de andere drie gemeentes betalen voor de ene gemeente. En die kans dat de gemeentes dat met elkaar besluiten is gewoon iets kleiner. Maar de basisregel is dat een gemeente zelf betaalt. En daar heeft u dus invloed op. Dus u kunt ook zeggen, ik stop hiermee. Want dat heeft u als Bergen al een keertje laten zien dat dat kan. En het ligt een beetje aan de grootte van de taak, hoe lastig het is om dat weer te ontvlechten. Ik zou begrijpen dat het stoppen van de die parkeercontroles, dat was vrij eenvoudig. En dat was een wat kleinere taak. Mocht Bergen bijvoorbeeld morgen besluiten de hele afdeling RO niet langer bij de boeg onder te brengen, maar bij de omgevingsdienst. Ja, dat duurt wel even voordat we dat ontvlochten hebben. En daar zitten natuurlijk ook wel andere kosten aan vast. Dus dat ligt heel erg aan de kosten. Nou, wat doe je op zo'n moment? Dan ga je met elkaar in overleg. Daarvoor ziet de gemeenschappelijke regeling ook in. Die kent daar ook wat procedures voor hoe dat moet gaan en wie daarover vervolgens besluiten moet nemen. Nou, dat traject gaat dan lopen. De vraag over de wisselende prioriteiten. Op dit moment is de verdeling binnen de boeg al dus ingeregeld dat per team de verdeelsleutel ook wordt gehanteerd. Dus per team wordt gekeken hoe delen we die formatie toe. En dan wordt er gekeken wat is de verdeelsleutel. En op basis van die verdeelsleutel wordt de formatie toegedeeld. En dat is formatietoedeling, geen uren toedeling. Want we hebben met elkaar afgesproken binnen de boeg dat we geen uren gaan schrijven. Dus er wordt wel gekeken naar hoe leg je die formatie en waar leg je die neer. Aan het eind wordt daar ook een klein optelsommetje van gemaakt. Daar hebben we gewoon standaard formats voor binnen de werkorganisaties. Er wordt wel gekeken, is het allemaal evenredig verdeeld naar de verdeelsleutel. Maar er worden geen uren geschreven omdat we met elkaar hebben gezegd dat doen we niet. Dus er wordt echt van tevoren wordt gepland. En dat doen we dus ieder domein op basis van de algehele verdeelsleutel.
Ja, dat brengt me toch op de volgende vraag. U zegt de algehele verdeelsleutel per team. En dus dan wordt er niet naar de werklast van per gemeente gekeken. Is mijn interpretatie correct?
Die is correct en daar stopt ook mijn beantwoording op dit punt. Want ik vind hier ook bestuurlijk met mijn bergpet op iets van. Dus ik denk dat ik hier moet stoppen met het geven van antwoorden op deze vraag. En het is misschien überhaupt goed, omdat hij nu wel heel erg politiek wordt, maar dan kijk ik ook een klein beetje naar de voorzitter, om deze discussie echt te voeren in de gemeenteraad.
Dank u wel. Andere vraag, mevrouw Ogendonk.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken naar het overzicht. Ik zie best een aardige begroting zeg maar, voor het verbeterplan. Ja, dat is zeg maar 5 jaar opgenomen in de begroting. Maar er zijn ook nog geen enkele effecten zeg maar, van terug te zien. Klopt dat? Mijn conclusie?
Want de effecten die wij met elkaar hebben omschreven in het verbeterplan, die worden wel in grote stappen gehaald. Neem als voorbeeld dat we in het verbeterplan met elkaar op hebben gesteld dat we bijvoorbeeld op het gebied van RO grotere stappen gaan zetten, ook met het werken met exploitatieovereenkomsten, wat we nu op dit moment steeds meer doen, wat u ook in de raad steeds vaker ziet langskomen, ook die professionaliseringsslag die daar deels in zat. En ook op andere domeinen waar juist die verbeterslag echt nodig was, hè, een deel extra, ook wat leidinggevende capaciteit die we in het verbeteringsplan hebben gevraagd en ook een aantal andere onderwerpen, daar zien we echt effecten van en daar hebben we ook een heel aantal keer op gerapporteerd in de diverse onderwerpen. U kunt wel zeggen, Berenschot heeft ook weer verbeterpunten aangedragen en daar moeten we weer wat mee. Nou, daar ben ik het gelijk met u eens. En daar ziet de bestuursopdracht die met de raden is besproken in de laatste sessie met de raden en de organisatie die volgens mij 2-3 weken geleden was. Dat was die digitale sessie waar veel van u ook zijn aangesloten. Daar zijn natuurlijk wel andere verbeterpunten gevonden. En over 5 jaar, als er opnieuw naar de boegwerkenorganisatie gekeken wordt, dan zijn waarschijnlijk dan weer verbeterpunten te vinden. Net als dat in iedere organisatie het geval zal zijn. Maar dat wat in het verbeterplan met elkaar was afgesproken, is in grote getale wel gehaald.
Dank. Ik wil nog even doorgaan op dat verbeterplan. Mijn collega die vroeg dat net al, en u geeft zelf aan nu dat er verbeterpunten zijn, maar gaan we dat ook nog financieel terugzien? Dus onderaan aan de streep. Dus we hebben heel veel geïnvesteerd met elkaar om processen op orde te krijgen en de boeg daadwerkelijk een kans te geven. Maar we hopen ook, doordat we samen gaan, een vorm van schaalvoordeel hebben gehad. Mede ook door de brieven van Heilo en Castricum genomen. Het gaat ons best goed af nu. Maar we zien, zeker in de begroting, dat die eigenlijk alleen maar op blijft lopen. Stijgende kosten en weet ik veel allemaal. Maar wat mijn collega net al zei met betrekking tot het verbetervoorstellen, zien we het niet terug in dalende lasten of processen. En ik zou graag daar wel een antwoord van u op willen hebben hoe dat kan.
Als het niet te politiek kan, dat, misschien nog meer waar we dat kunnen vinden en hoe we dat kunnen duiden.
Ik denk dat geen probleem is. Laat ik nog één voorbeeld noemen uit het verbeterplan en dan iets aangeven over wat meer cijfers te vinden zijn. Een meer specifiek voorbeeld uit het verbeterplan is bijvoorbeeld het ziekteverzuim, wat op dat moment bijzonder hoog was. Dat liep toen richting de 7,98%. Een van de grote punten uit het verbeterplan is dat we hebben gezegd we moeten zorgen dat het ziekteverzuim omlaag gaat. Dat is ook gelukt, daar heeft u voor geïnvesteerd en dat zie je op dit moment ook terug. Nou, een lager ziekteverzuim betekent een betere productie, betekent een betere dienstverlening ook voor uw inwoners. Dus dat is een van de ook wat concretere voorbeelden die behaald zijn op basis van dat verbeterplan. Daarnaast heeft u als gemeente gezegd, wij willen, dat was bij de start van de boeg al, we leggen een bepaalde taakstelling neer op die boeg. Want als we de boeg ingaan, dan gaan we met 4 gemeenten werken, was destijds het idee, en dan zijn daar voordelen te behalen. Dat voordeel dat heeft u eerder begroot op 5,3 miljoen, waarvan u zei dat kan uiteindelijk worden gerealiseerd. Dat is bijgesteld omhoog naar 5,6 miljoen. En u heeft die taakstelling op een aantal punten heeft u gezegd, nou die mag iets verder worden verschoven. Dat was bijvoorbeeld bij het verbeterplan. Daarin heeft u gezegd, de termijn waarbinnen die taakstelling wordt gehaald, kan wat worden opgeschoven, omdat het heel erg lastig is om tegelijkertijd te bezuinigen en te investeren in je organisatie. Dus toen heeft u als raad heeft besloten, stel dat iets uit. Vervolgens is die taakstelling in zijn geheel behaald. Het jaar 2021, dit jaar, is het laatste jaar waarin de volledige taakstelling wordt ingevuld. En u heeft bij accordering van de begroting 2021, vorig jaar, heeft u ook besloten dat de taakstelling in zijn geheel is ingevuld. Dan blijft nog ook bestaan een klein deel wat moet worden ingevuld vanuit ICT. Dat was een ander budget en ook die zijn we in grote stappen aan het inlopen. En als u kijkt in de jaarstukken die op dit moment ook weer naar u toe zijn gestuurd, de jaarstukken van vorig jaar, dan ziet u ook in hoeverre de taakstelling voor wat betreft het deel ICT bijna zo goed als is gerealiseerd. Dus daarmee zijn die twee taakstellingen en dus ook die synergievoordelen die moesten leiden tot het behaal van die taakstelling, die zijn dus gerealiseerd. En een totaal overzicht van synergievoordelen die tot die realisatie hebben geleid, die vindt u, zeg ik uit mijn hoofd, bij de begroting 2021. Kijk ook even naar Patrick en die knikt. Dus dat klopt, dat overzicht dat is destijds bij de begroting opgenomen en die is ook samengevat in wat we destijds hebben genoemd de boegbon. Dat is een klein bonnetje waarin ook visueel is weergegeven hoe een groot deel van die besparing is gerealiseerd en wat de voordelen zijn die daarachter zitten.
Dank. Ik vond het een mooi voorbeeld dat u het over personeelslasten had en het ziekteverzuim. Normaal gesproken is het zo, als er iemand ziek wordt of als er meerdere partijen ziek zijn met een bepaald percentage, is dat je extra inuur hebt. En op het moment dat de zieken weer terugkomen, dan valt de extra inuur vrij. Dus daar blijft ergens geld in over. Ik zal de begrotingen erbij gaan pakken en gaan kijken of dat duidelijk gaat worden in het totaal geheel. En ik ben toch benieuwd is hoe het kan, is dat we blijven oplopen terwijl we eigenlijk door middel van de schaalvergroting en verbetering van de dienstverlening toch eigenlijk ook wel ergens een financiële verbetering zouden kunnen gaan vinden. Dus.
Maar voorzitter, juist dat hebben we geprobeerd uit te leggen in de brief die er nu ook bij zit. En dan moet je bijvoorbeeld denken, waarom loopt die boekbegroting nu zo op? En had dat anders geweest, en Berenschot gaat daar ook uitgebreid op in haar rapport, had dat anders geweest, was je nog zelfstandig? Want een hoop van de dingen die hierin staan, En dan voornamelijk ook die grote posten, dat zijn bijvoorbeeld de posten salaris. He, salaris had u ook moeten betalen op het moment dat u zelfstandig was gebleven. Dan had u net zo goed met deze CAO te maken gehad en was de begroting net zo goed gestegen. De omgevingswet, u had even goed implementatie omgevingswet moeten gaan doen, ook als u zelfstandig was gebleven. Dus heel veel van die posten zijn extra taken die sowieso op de gemeente waren afgekomen. En Berenschot die heeft ook in haar analyse gezegd, eigenlijk moet je die drie dingen uit elkaar trekken. Dus je moet kijken wat was er. Wat is echt een verschil ten opzichte van die vier? Wat is echt gerelateerd aan de werkorganisatie? En wat is bijvoorbeeld gerelateerd aan een 100.000 plus? En die drie dingen kan je uit elkaar trekken. En dan kan je een wat meer ook objectieve analyse maken. Maar het gros van die stijging, en dat is dus ook wat we geprobeerd hebben inzichtelijk te maken, dat zit echt in een deel, je zou het haast autonome ontwikkelingen kunnen noemen.
Laura?
Klaas, nou, dank je voor je beantwoording. Maar goed, eventjes puur technisch gezien zie ik toch dat we ongeveer bijna 40% hoger zitten inmiddels in de begroting vanaf 2017. Dus dat vind ik toch echt behoorlijk fors. En dan kan het iets inderdaad met indexatie en lonen, maar ja, ik vind het heel fors.
Voorzitter, mag ik daar dan misschien naast zetten? Heeft u ook gekeken naar de groei van de gemeentebegroting? Want het is namelijk niet zo dat alleen de boekbegroting is gestegen. Het zijn extra taken die de gemeentes überhaupt hebben gekregen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, neem dan een wat meer neutralere gemeente, bijvoorbeeld de gemeente Heilo. Als je daar ziet dat inderdaad de bijdrage van de boeg bijvoorbeeld in Heilo tussen 2017 en nu is toegenomen met 12 miljoen. En als je dan tegelijkertijd ziet dat de hun eigen begroting veel zwaarder is toegenomen. Nou, de cijfers voor Bergen zijn ook bekend, maar laat ik proberen uit de politiek te blijven. Maar je ziet dat voor een groot deel echt is die grote toename aan taken die op ons als gemeentes is afgekomen. Hè. En heel veel van die taken zijn juist goedkoper uitgevoerd doordat ze in boegverband kunnen worden opgepakt. Hè. Neem als voorbeeld privacy officer die moest worden ingesteld die we van tevoren nog niet hadden. De functionaris gegevensbescherming die gewoon is opgevangen vanuit de boegbegroting. Er zijn er heel veel extra functies zijn opgevangen vanuit de boegbegroting. Neem de gebiedsregisseurs waarvan u als gemeente Zalte zegt, daar willen we graag mee gaan werken, opgevangen vanuit de boegbegroting. Er zijn er heel veel punten die juist door die synergie, tussen die verschillende gemeentes zijn, ook als besparing is behaald.
Mevrouw Otto?
Ja, en daar heb ik wel een aanvulling op. Ik had hem eigenlijk net ook al toen dat je uitlegde hoe die verdeling zit. Want wij als raad wisselen ook nog wel eens. En dat maakt dat wij op een gegeven moment geen overzicht meer hebben van oké, wat is een soort van wettelijk of wat is nodig als basis. En hebben wij een dorpsbegroeter. Dus het is, soms maak je politieke keuzes en wordt dat inderdaad structureel en wordt dat verweven in die verdeelsleutel. Maar heb je als raadslid niet meer het overzicht van wat zijn nou die ooit die politieke keuzes geweest, waardoor wij een soort van, ja, als je plustaak noemt, dan zie je ze. Maar als je ze niet, als ze dan uiteindelijk worden verdeeld onder die verdeelsleutel, dan weet ik dat niet meer 10 jaar later. En dan wil ik misschien geen dorpsbegroeter meer. Dus waar ik een soort van overzicht zou willen hebben van ja, wat zijn dan die, nou ja, bij de GGD noemen we dat wettelijke taken en plustaken. Je zou dat ook een soort van willen hebben binnen de boeg. Zo van wat zijn nou echte luxe dingen die we hier in Bergen hebben. En willen we dan, kunnen we ook nog evalueren of we dat willen houden. Ondanks dat het dan een structurele taak is. Dat was mijn vraag.
En wat als de dorpsbegroeter structureel op de begroting komt staan van de boeg, omdat we hebben besloten dat we hem voor 20 jaar willen houden. En de nieuwe raad wil wat anders. Ja, ik ben benieuwd naar uw antwoord.
Voorzitter, en precies dit dilemma is ook iets wat uit het rapport Beerschot kwam en uit de gesprekken die de colleges naar aanleiding van dat gesprek hebben gevoerd. En in de bestuursopdracht zit dus ook gevat dat we dat basispakket meer inzichtelijk willen gaan maken. Er zit ook een planning bij wanneer we dat willen. En die staat nu voor het derde kwartaal 2022 ingepland. Dan moet die duidelijkheid er zijn. In de gesprekken die met de raden zijn gevoerd werd wel duidelijk dat bij de raden de urgentie misschien nog wel iets hoger ligt. Om dat inzichtelijk te krijgen, ook als de nieuwe raad straks gaat starten. Want zo'n nieuwe raad wil eigenlijk natuurlijk, precies wat mevrouw Otto zegt, weten wat dat basispakket is. Nou, of het ons al gaat lukken om dat volledig basispakket op dat moment inzichtelijk te maken, is heel erg de vraag. Want het is meer dan complexe materie. Maar er wordt nu wel heel druk gekeken door de organisatie hoe dat op de beste manier vorm te geven is. En of er misschien iets te leveren is. Alleen de vraag is heel erg wat er dan al te leveren is. Maar weet dat wat u zegt een meer dan terechte opmerking is en dat die daarom ook door de 4 colleges in de bestuursopdracht is gevat.
Aanvullende vragen nog? Verduidelijkende vragen? Wordt het nu wel iets helderder voor de commissie? Oké. Kunt u... Ik probeer het eventjes samen te vatten en vult u me alsjeblieft aan. Wat dus de bedoeling is dat voor in de nabije toekomst, het liefst 2022, wordt het voor raden inzichtelijker, waardoor ze meer inzicht hebben in wat zijn de gewone taken, wat zijn de plustaken, wat zijn de extra dingen die we vragen. Wordt het overzicht inzichtelijker waarom de begroting elk jaar toeneemt en inzicht hebben we dus al gehad in dat de bezuinigingsslag is gehaald. Kunt u me nog aanvullen wat er nog meer is afgesproken?
Nou, in de bestuursopdracht is heel... Laat ik niet de volledige bestuursopdracht op gaan lezen. Maar laat ik in ieder geval, want we zitten hier ook voornamelijk vanuit het financiële deel aangeven dat we en dat was ook de afsluiting maandag bij Uitgeest, dat wat wij eigenlijk met elkaar hebben geconstateerd, zeker op basis van die 3 financiële doelstellingen die bij de start van de boeg waren gesteld, is dat we er eigenlijk best slecht over gecommuniceerd hebben. Want financieel, het herhalen van het besparingspotentieel en überhaupt de begroting van de boeg, dat gaat eigenlijk best goed. Alleen we communiceren er heel slecht over. En we hebben eigenlijk de afgelopen jaren überhaupt heel slecht gecommuniceerd over de toename van de boegbegroting en de achtergrond daarvan. Dat willen we beter gaan doen. Dus dat betekent dat het overzicht wat nu achter die brief staat, dat voortaan standaard in de PNC-documenten van de boeg gaat zitten, zodat u in ieder geval ook wat meer nadrukkelijk kunt volgen wat er met die begrotingen gebeurt. En daarnaast loopt het proces van de bestuursopdracht die met u is besproken en waarin in diverse fasen onderdelen van die bestuursopdracht worden afgerond. En ik geloof dat de bestuursopdracht binnenkort, dinsdag hoor ik zelfs al, komt hij ook richting de raden. Dus hij is al aan jullie toegelicht. Dus jullie weten ongeveer op hoofdlijnen wat erin staat. En dinsdag komt hij ook naar jullie toe, zodat er ook wat in handen hebt op het moment dat mensen buiten vragen wat is er nu eigenlijk met die boeg afgesproken.
Is het voor zover voldoende voor de leden van de commissie en bezoek? kunnen we dit agendapunt dan afsluiten? Ja? Nou, dan dank ik u hartelijk voor uw uitleg en uw bezoek. Wordt vervolgd, want we krijgen nog wat besluiten die we terug mogen kijken. En dan wil ik voor dit moment eventjes schorsen. Dank u wel.